Het komende verhaal is geschreven door oud-kaploon Wilbert van Rens. Hij woonde lange tijd verbonden aan de Piëstien-parochie in Eich. Verdriet met een lach. Midden in de nacht ging de telefoon op de pastorie. Binnen de pastoor is dat bekend. En meestal wist dit erop dat men in de priester nodig had. Ik werd een bekende stem van een parochiaan. Ze noemde haar naam en zag gelijk erbij van welke straat. Een bekende plek in de binnenstad van Sittard. Ik word er nog niet zo lang gelegen geweest om de heilige communie te brengen bij een kranke. De vrouw vertelde me aan de telefoon dat haar man gestorven was en of ik kon komen. Aan de stem merkte ik wie dringend zijn hulp en kracht zoog. Ik kom zo, hè. Ik ben over 15 minuten door, zag ik. Ik kleedde mij aan en nam de gebedsspullen met de heilige olie. En zo kwam ik even later bij haar aan. Ik wist dat ze geen kinder houden, maar vroeg me terwijl ik aanbelde af of ze nog verder naar je familie houden. De deur vloog drek open, ze stond al te wachten en ze vertelde wat gebeurd was. Haar man had haar wakker gemaakt en gezag dat er zich niet goed voelde. Toen ging ze naar de keuken om de medicijnen te halen, die de dokter had voorgeschreven voor als ze kort van oom zou zijn. Zal ik de dokter bellen? Nee, dat hoeft niet, had hij gezag. Ze had hem geholpen een beetje recht op te gaan zitten en liep toen toch nog even terug naar de keuken. Ze dacht, ik bel toch maar de dokter. Die zou komen, zo werd je beloofd. Wie ze terugkwam, zag ze ineens dat hij op zijn ziel loog. En wie ze hem weer rechtop wilde helpen, begreep ze dat er al dood was. Ik heb geroepen. En toen ben ik gaan bijen. En ineens dacht ik aan u. Ik ben naar de keuken gegaan en heb u gebeld. En gelukkig zien je er nu. Met haar hebben we samen nog gekeken wie hij eigenlijk onverwachts wordt ingeslopen. Hij loog er vredig bij. Inderdaad, gewoon ingeslopen. Even later zag ik tegen haar. Zullen we erbij je? Geer, hoor haar antwoord, en samen hebben we gebeien en ik heb hem gezalfd met de heilige olie. Toen we klaar waren, ging de bel. Ik dacht, dat zal de begrafenisongernummer wel zijn, maar het woord de dokter. En hij kon alleen nog maar de dood vaststellen. Er volgde een gesprek wie het allemaal wordt gegangen. En ik boei aan hem te gaan. Wacht even, wou haar verzoek. De dokter wordt juist aan het uitleggen dat hij een brief geschreven dat ze kon schrijven aan de begrafenisongernummer. Bel Gerem? Vroeg ze aan de arts. Nee, dat moet je zelf doen. En ze keek mij smekend aan en zag. Wacht hier even, ik laat de dokter even uit. Teruggekomen vroeg ze mij of ik niet kon helpen. Ja, natuurlijk, doe ik dat. Maar zullen we net eerst de familie bellen? Er zijn geen broers of zusters. Niet bij mijn man en niet bij mij. We komen allebei uit een gezin waarbij hij en ook ik enig kind waren. We hebben allebei alleen maar neven en nichten. Ver af. Die ga ik niet bellen. Ik weet trouwens niet waar die allemaal wonen. Ik vul je grote zorgen en boei aan de begrafenisongernummer te bellen. Ik nam contact op en die beloofde binnen een uur door te zien. Het was intussen 3:30. Stil in de stad en stil in de nacht. En natuurlijk bleven we het kallen over haar man. Hun huwelijk, wie gelukkig ze waren, welke tegenslagen ze hadden gehad, wie hij altijd iedere morgen trouw naar zijn werk was gegaan, dat ze altijd samen gebeetje houden aan tafel, iedere zondag naar de kerk geweest. En nu dit. De stilte werd onderbroken door de bel. De begrafenisongernummer stond aan de deur. Ze waren met z'n tweeën. Ik ken je die mensen en ze doen hun werk altijd stilvol en ingetogen. En het moment kwam dat de dierbare het huis zou verlaten. En daarom beet ik nog eens samen met haar bij haar man en gingen daarna naar de keuken. Dan kosten de uitvaartverzorgers hun voorbereidingen doen om hem over te brengen naar het mortuarium. We zaten nog het te kallen in de keuken wie een van die kon vragen wie ze haar man geer opgebaard zou willen hebben. Ze schrok even, maar herstelde zich al gauw en zag. Niet in een pyjama, maar in het goed pak. En ze vertelde Ronjoet dat er dat pak pas 5 keer hou gedragen. En dan had je het zelf ook heel schoon van je staan. Wil je mij dat dan geven? Wordt de vraag van de verzorger. Met het schoon ongegoed. Ik zag dat ze meug wordt van al die inspanningen en boy aan het te gaan halen in de kas die ze mij eerder hou aangewezen. Het hangt helemaal rechts, zag ze. Ik ging het halen en kom terug met ongegoed en een schoon kostuum. Jo, dat is het. Goed, wordt de reactie van de verzorger. En zit je ook in een slipspiet hummen? Och, reageerde ze. In dezelfde kas links hangen de slipsen en daar liggen ook de gewassen gestreken overhummers. Je kent je het buiverste pakken, kreeg ik te horen. Ik liep weer terug naar de slaapkamer, overtuigd dat ik haar hiermee zou helpen in deze dreuvige oren. Wie ik terugkom in de keuken, lag ik het allemaal neer bij de verzorger. Prima, zag hij. Hij stond al op om weg te gaan, maar besefte ineens dat nog het ontbrok. O ja, moet er hem schoon of pantoffelen aantrekken? Nee, zag ze bewust. En toen keek ze mij weer aan. Ik liep al naar de slaapkamer. In de laai van de kast zag ik netjes de sukken liggen en pakte de eerste die klaar lagen. En zo kom ik weer terug en gaf ze aan de verzorger. Maar ineens riep ze uit. Niet die sukken, niet die! Die kriebelen me aan de been. We stongen even perplex en koesten bij alle dreuvigheid maar net het lachen onderdrukken. Ik leep een beetje lachend, maar zonder dat ziet het kossé naar de slaapkamer en pakt je zukken die niet kriebelde. Die gaf ik even later aan de verzorger, die ook zijn lach moest wegdrukken. Bij alle treuvigheid wordt dit moment even een hartekreet van deze vrouw, die altijd met leeftje en zorg haar man hou omringt, zelfs tot over de dood. Alleen maar waardering voor haar leeftje voor haar man. Chapeau!